Zo, goedemorgen allemaal. Goed om in jullie midden te zijn. Even een kleine aanvulling op Jeff. Niet mijn zoon, wel een broer. Hè? De sportbel, Jeff, waar heb je hem? Oh, je hebt hem daar nog liggen. Hè? Dit is de, even kijken, de vierde editie, denk ik. Klein formaatje. We hebben er 10.000 laten maken afgelopen maanden. En eigenlijk is het de bedoeling dat we ze weggeven. Wel een beetje gericht, dus niet dat iemand die eens denkt, die denkt van, hey, geef mij maar een stuk of 100 van die dingen. Maar als je zegt van, je hebt een kleinkind, of een zoon of dochter, of misschien een vriendje ervan. Ik zie jou daar bijvoorbeeld zitten. Misschien heb jij wel een vriend op de voetbal of op, weet ik niet welke sport je doet. En denkt van, hey, dit is misschien wel leuk om zo'n sportbijbel te geven. Dan mag je er een komen halen, dus. En als je zegt van, jongens, dat is wel allemaal mooi wat jullie doen. Jullie geven die bijbels weg, maar we hebben daar ook wel een gift voor over. Is dat natuurlijk altijd vrij. We leven uiteindelijk ook van gaven en giften. Dus maar in principe is de bedoeling dat dit evangelisatiemateriaal is om uiteindelijk Jezus bekend te maken, dat Nieuwe Testament, de Bijbel, onder de aandacht te brengen bij de jongeren. Dus ook straks bij Jeff kun je daarvoor terecht. Ja, ik ben gevraagd om te vertellen over mijn leven, hoe ik een ommekeer in mijn leven heb gehad. En ik zat heel even net te denken van, hoe kan ik dat nu hier in Sneek, hoe kan ik daar iets van duidelijk maken? We zitten hier dicht bij Leeuwarden, vertrekpunt van de Elfstedentocht uiteraard. En dat eerste deel van die Elfstedentocht, is het dan licht of is het dan donker? En het kan soms aardedonker zijn. En als ik eraan even net, ik zat er zo op die stoel en ik zat eraan over na te denken. Dat we vanaf Leeuwarden vertrokken. Het was helemaal in en in donker. En dan rij je daar in je mooie schaatspakje. En dan af en toe kwam je een stadje binnen, zo Sneek. Stad. Oh, sorry, Sies. Ik word even op de vingers getikt. Kom je die grote stad binnen? En dan ben je even in het licht. Je moet stempelen daar. Mensen zijn er aanwezig. De felle lampen zijn even op je gericht zo. En even kwam ik daar in dat Weekamp schaatspark, kwam ik even in beeld. Om vervolgens 10 seconden later weer weg te zijn. In de duisternis. Pas na een 80, 90 kilometer, toen werd het licht. En als ik kijk naar mijn leven, dat schoot me net zo even te binnen. Toen dacht ik van, mijn leven heeft zich heel lang getypeerd in dat leven van die duisternis. Af en toe dan dook ik weer eventjes op, was ik weer eventjes in beeld als christen. Maar vervolgens ging ik weer die duisternis in en was ik weer even niet te volgen. Totdat ik uiteindelijk na 80, 90 kilometer echt in het licht kwam. En echt begon te zien, de wereld begon te zien wie ik eigenlijk echt was. Daar ga ik straks iets over delen met jullie. Maar voordat ik wil doen, wil ik de schrift openen, Gods woord openen. Ik vind het altijd belangrijk dat we iets van Gods woord mee gaan nemen. Als wij op dit moment in de wereld om ons heen kijken, dan gebeurt er veel. Dat kunnen we niet ontkennen. Het is paniek, chaos, oorlog, aardbevingen. Mensen worden steeds egocentrischer. We leven voor onszelf. En mensen spreken vaak over, hè, we leven in de eindtijd. Dan zeggen anderen van, ja, dat zeiden ze 100 jaar geleden ook, dat klopt. Maar ik geloof 100% dat we in de eindtijd leven. En dat de wederkomst van Jezus echt voor de deur staat. Dat heeft ook te maken met onderzoeken wij Gods woord. Leven wij vanuit een verlangen om hem te ontmoeten. Als je daar namelijk niet mee bezig bent, ga je de tekenen der tijd ook niet zien. Ga je ze ook niet ontdekken. Daar heeft dat denk ik ook heel erg mee te maken. Maar waar ik naartoe wilde is van, als wij in de wereld kijken, als je de bladen van Open Doors leest en de verhalen hoort, de vervolging in het Midden-Oosten, de Joden die op dit moment wereldwijd vervolgd worden, wat merken wij daarvan in Europa? Wat merken wij daarvan in Nederland? Van die vervolging. Ik denk dat wij met een hele ander type soort van vervolging te maken hebben. Maar hoe zou dat er dan uit kunnen zien? 2 Timotheus 3. Voor degene die de Bijbel bij zich heeft, mag even meelezen. Ik probeer duidelijk te spreken. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Het staat net voor de brief van Titus. Een beetje achter in de Bijbel. Na de brieven van Paulus, Thessalonicense. En dan krijg je Timotheus. 2 Timotheus 3. En dan staat daar tekenen der dwaalleraars. Weet wel. Vers 1. 2 Timotheus 3 vers 1. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Als wij denken dat het niet zwaar zal worden. Dan staat het haaks hierop. Dus hou er rekening mee. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Geldgierig. Pochers. Vermetel. Kwaadsprekers. Aan hun houders ongehoorzaam. Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn, dus met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Dus dit type mens, dit type wereld gaan wij zien. En we zien het op ons afkomen. Wat we hier lezen, dat is op dit moment volop aan de gang. Men wil de plek van God innemen. Men is zo wijs geworden dat ze als God willen worden. We hebben God niet nodig. We redden onszelf wel. Kijk naar de technologie. Houd ook deze op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te alle tijden laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen, zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wier denken bedorven is en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. En dan spreek ik weer tot jullie. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde, volharding, vervolging en lijden. Volharding, vervolging en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Iconium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan. En de Heer heeft mij uit alle gered. En daar komt er een bekend of een belangrijke. Trouwens, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Zo, nou, we zullen vervolgd worden. Gefeliciteerd. En wat merken we er eigenlijk van? Nu hoeft dat natuurlijk niet de vervolging te zijn die men in het Midden-Oosten nu op dit moment ondervindt. Dat zie je de kop afhakken. En dat ook nog op film zetten. Letterlijke christenvervolging. Al geloof ik dat het aan de poort van Europa staat. Dat het steeds dichterbij komt. We zien het dat het ons overspoelt. Maar type vervolging. Dan heb ik het over onze schaamte. Thuis, familie, op het werk. Durven wij, hebben wij de vrijmoedigheid om vrijuit te spreken over de Jezus, over de Jezus die ons gered heeft, dat ware evangelie, wat eigenlijk iedereen zou moeten horen en moeten weten? Of weten we van als wij nu over de Jezus gaan praten, dan zullen ze negatief over mij praten. Of ga ik misschien mijn job wel verliezen? Wat zullen ze wel van, niet van me denken? Dat soort type vervolg, er is zoveel angst. Er is zoveel schaamte in Europa en in Nederland. Maar dan gaat de wereld niet meer gered worden. Zijn wij bereid, mensen? Het is een pittige opdracht voor morgen. We leven in de eindtijd, de laatste generatie, geloof ik. We zijn hier niet voor niks. God heeft ons niet voor niks in deze generatie uitgekozen. Denk er maar eens over na. U leeft nu. Met een specifieke opdracht. Zijn wij bereid om het lijden te ondergaan? Om uit te komen voor Jezus? In onze familie? Op het werk? Of durven we niet? Het heeft ook vaak te maken van hoe dierbaar hebben wij ons heiland? Hoeveel liefde hebben wij voor hem? Hoeveel liefde en bewogenheid hebben wij voor de wereld om ons heen? Mensen die verloren gaan letterlijk om ons heen. Een goede vriend van mij, die is vorige week bij ons in Nunspeet op de Veluwe begonnen. Die heeft flyers laten maken. Hij is alle straten omheen, of een paar straten omheen, is die flyers gaan brengen met Jezus erop. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. En hij heeft erin gezet van, ik wil graag met jullie over die Jezus praten. Als je vragen hebt of er is nood, kom bij mij. Ik wil uitstappen. Dat vind ik bijzonder dat je dat durft. Hij heeft het gedaan. Hij voelt het als een stap in gehoorzaamheid. Durven wij dat? Dus trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Nou, als je van Jezus uitkomt, neem van mij één ding aan, er zal vervolging plaatsvinden. Het gebeurt gewoon. Het is bijbels. We moeten niet denken dat ons als christen ons alles maar voor de wind zal gaan. God wil zijn zegen geven. Hij wil ons overvloedig zegenen, zegt hij zelfs. Hij wil ons vullen met zijn liefde en met zijn vrede. Fantastisch, en dat mag binnenin ons zijn. Maar er ligt ook een opdracht, verantwoordelijkheid voor ons. Hij heeft ons geroepen. Wij zijn zijn ambassadeurs. En hij is erbij. Nou, hoe ging dat in mijn leven? Ik groeide ook op in een christelijk gezin, op de Veluwe. Gezin van 8 kinderen. Toen had je een grote gezin vroeger. En vooral op de Veluwe. En ik was de 7e van het gezin. Nou, mijn broer Henry, die jullie misschien ook kennen van schaatsen, was de oudste van het gezin. En we groeiden op in een christelijk nest. Maar heel zwaarmoedig. Oud gereformeerd. Ze hadden geen tv thuis. Niet op sport op zondag. En zondag in, zondag uit. 9:30 's ochtends. Smiddags om 2:30 naar de kerk. En daar ging de hele kudde. Je ziet ze wel eens lopen, hè? Voor een beetje voorovergebogen, want er hoort er ook bij. Ik ben er bijna krom van gaan lopen, dus ik moet weer leren rechtop te gaan lopen. Beetje zwaarmoedig, in zwart. En wij zaten altijd op dezelfde plek, want je kon je eigen plek kopen. Dat was ook zoiets, dat was ook in die kringen, dan koop je eigen plek. Met andere woorden, je moet vooral niet met een ander praten in de gemeente. Dat is eigenlijk wat je communiceert, als je erover nadenkt. Zo ontzettend krom. Ik hoop van harte niet dat u altijd op dezelfde plek zit. Is dat zo? Ja, gevoelige snaar blijkbaar. Volgende week niet allemaal, want dan wordt het weer hetzelfde. Maar van die dingen waar je mee maakt, waar je in opgroeit, die je normaal gaat vinden. We zaten altijd boven, naast het kerkorgel. En dan kwam de voorganger, die was dan helemaal in zwart gekleed en die keek heel bedompig, zwaarmoedig. Kwam die aanlopen zo, staart en getret. En dan ging die onderaan de trap, hè, dan moet je naar boven toe, stond die onderaan, stond die even zo stil. En dan keek hij zo over de gemeente en dan was de minuut, had hij gebed. Dan stapte hij ging hij de trap op, had je boven de kansel. Zo'n hele zware deur, zo'n eiken kansel. En dan ging die deur dicht, boef. En dan zat je als kind boven op het balkon en het ging weer gebeuren. En dan ging die man staan en die keek eens even over de gemeente zo. En dan, waarachtige gemeente. Zo ging dat dan. En dan zat je daar, naar Spa en Ma, en die zaten zo aandachtig te luisteren. Werden de Statenvertaling gelezen, nou, begreep er natuurlijk geen hout van als kind van 8-9 jaar. Maar je zat daar omdat je er moest zitten en je vond het ook nog normaal. We hadden geen tv thuis, harmonieus gezin, we voetbalden, we speelden, we deden spelletjes, boomhutten bouwen. Nou, tegenwoordig doen kinderen dat bijna niet meer, ze zitten allemaal achter een scherpje. Dus ik was er achteraf ben ik blij geweest dat we geen tv hadden. Het is helemaal niet nodig. Maar uiteindelijk in die traditie opgegroeid. Catechisatie, noem maar op, alles wat je dan deed volgens het ritueel, volgens de traditie. Maar ik was als jongen, ik kon goed voetballen. Ik was 11 jaar en ik werd gescout door 3 profclubs. Coed Eagles, Zwolle en Heerenveen. 3 clubs kwamen bij ons, plaatselijke club, en mijn vader die kwam regelmatig kijken en de scouts die waren met mijn vader in overleg. Ze wilden hem inlijven. Was je toen de tijd, was je een hele week van huis, ging je in een internaat, kon je onderwijs en meteen voetballen erbij. Maar mijn vader zei van, moet eens goed luisteren, beste mensen. Wordt er ook op zondag gevoetbald en getraind? Ja, ja. Nou, dan gaat het feest niet door. En zo ging dat. Er werd voor je beslist. En logisch, ik was natuurlijk nog maar 11 jaar. En zo stonden mijn ouders heel principieel. Maar een gesprek voeren met de kinderen over geloof, nooit. Nooit. Je ging gewoon naar de catechisatie, je volgde elke zondag naar de dienst en dan moest je het mee doen. En als je eens een keer een vraag had, dan zei hij, dat staat in de Bijbel. En zo groeide ik op. Maar een sportman in hart en nieren. Nou, iets verder in de tijd, 1985, kwam de Elfstedentocht, na 22 jaar. Zullen de meesten zich zeker kunnen herinneren. Dat was natuurlijk spektakel van de bovenste plank. Mijn broer Henry was een van de favorieten dat jaar, was al kampioen van Nederland geworden. En hij zou zomaar die Elfstedentocht kunnen winnen. Je broer. Zo, en ik was toen 14 jaar. Maar goed, we hadden geen tv thuis. Mijn opa was overleden in die week, er gebeurde van alles. Ik kon niet naar Friesland afreizen, was ik nog te jong voor. Mijn vader kon ook niet naar Friesland, want hij moest van alles voorbereiden voor de begrafenis van zijn pa. Maar toch wilde ik het zien. Nou, een paar broers en zussen boven mij, die waren ondertussen ook getrouwd, gingen ook naar andere kerken toe, hadden wel tv, dus ik vroeg aan mama, mag ik dan naar mijn zus Bea toe, dan kan ik lekker schaatsen kijken. Nou, ik kreeg toestemming. Dus 's ochtends om 5:30 lag ik tussen mijn zwager en mijn zus in, die al stedelijk toch te kijken. Mijn vader, oeh, wat had hij het moeilijk. Hij was zo trots op zijn zoon Henry, misschien de Elfstedentocht wel kunnen winnen, maar ja, we hadden geen tv, hij kon er niet naartoe. Dus hij ging toch om 4:45 's ochtends, stiekem het bed uit. Ging hij naar vrienden bij ons in het dorpje Oldebroek, ging hij toch tv kijken. Want ja, we hadden geen tv. En daar groei je dan als kind in op. Enerzijds harmonieus, anderzijds waren daar regels, maar die waren weer heel makkelijk te overtreden. Ik was natuurlijk de 7e al, dus ik verlegde enorme grenzen, ook met sport, maar ook met het uitgaansleven. Op jonge leeftijd ging ik al op stap met vrienden. Gek doen. Uiteindelijk, ik was die 85, die Elfstedentocht werd, mijn broer Henry werd daar tweede. Zo'n stukje achter even van Bentham. En toen dacht ik van, dit wil ik ook. En zo begon eigenlijk mijn schaatscarrière. Ik begon te trainen 1 keer, 2 keer. Ik begon af en toe wat te spijbelen van school. Want ik dacht van, hoe meer ik train, hoe sneller ik kan winnen. Het 6e jaar, toen werd ik van school gedropt. Geschopt, kan ik beter zeggen. Ik was er meer niet dan dat ik er wel was. Mijn ouders wisten er ook lang altijd niet van. Want ik was aan het trainen. Ik dacht van, ik wil kampioen worden. Ik wil die Elfstedentocht winnen. Wat mijn broer niet kan, kan ik wel. Enorm gedreven. En ik was 17 jaar. Ik was 2,5 jaar aan het trainen. En toen mocht ik voor de eerste keer, maakte ik de overstap van de B-rijders, de tweede categorie, naar de A-rijders. En de eerste wedstrijd die ik meedoe, vol verwachting, tv was erbij, alle kranten erbij. Maar ja, goed. Ik kwam van die B-categorie in die A-categorie. Dat was zo'n stap. Maar ik merkte wel in de training, het gaat wel goed. Ik kan mijn broer en Evert van Bentham en al die gasten aardig partij bieden. Dus ik had hoop. En de allereerste wedstrijd die ik meedeed, die won ik. 17 jaar. Man! Ik had het gevoel dat ik op in de hemel was. Iedereen wilde in één keer met me praten. Allemaal de AD, de Telegraaf en weet ik van al die kranten, Fries Dagblad. Al die kranten die op je afkwamen. Vrij snel de naalden ze door. Dat is een broertje van Henry. Zou dat dan het nieuwe talent zijn? De NOS TV kwam bij ons thuis opnames maken. Heel bizar allemaal, als je erover nadenkt. En uiteindelijk werd ik als het ware door die sport werd ik op een voetstuk geplaatst. En ik omarmde dat. Ik vond het helemaal geweldig. Mensen in het dorp begonnen over me te praten. Als ik op de fiets langskwam, hoorde ik ze praten. En dat voelt wat, joh. Oh, dat voelt goed. Geweldig. In de familie werd ik de gevierde man. Begon steeds meer wedstrijden te winnen. En er kwam steeds meer verleiding op mijn pad. Sponsoren. Bedrijven die mij wilden in een team wilden hebben om zichzelf te promoten. En ik zag dat als een kans. Dus ik was 17 jaar, eerste wedstrijden gewonnen. Tekende ik mijn eerste contract bij Weekamp, postorderbedrijf. En ik verdiende toen, als je dat een beetje zo doorrekent en nu, een kleine, of zo rond de 6.000 euro netto per maand. Dus 6.000 euro netto per maand. 2 jaar daarna werd ik voor het eerst Nederlands kampioen. Ik was 19 jaar, mijn contract werd weer opengebroken. En ik verdiende een ton netto per jaar, dus zeg maar 8.500 per maand. Dus ik kon alles kopen. Ik kreeg in die tijd verkering met Mirjam. Ik kocht een mooi autootje, rijbewijs gehaald. Ik had het helemaal gemaakt. Mirjam ging naar een andere kerk, de evangelische gemeente. Dus ik zei tegen mijn ma, dit soort dingen besprak ik altijd met mijn ma, want mijn pa die was zo halstarrig en zwart-wit. Ik zei, ma, mag ik ook met Mirjam mee naar de kerk? En mijn moeder stemde er mee, want die was lang blij dat ik naar de kerk bleef gaan. En vanaf die tijd gingen we eigenlijk naar de evangelische gemeente bij ons in Oldebroek. Maar eigenlijk zat ik de zondag in, zondag uit, als die schaatser. Die helemaal vol was, doordrongen was, met gedachten van sport. Winnen, meer, groter, geld, buitenland, mooi huis kunnen kopen, mooie auto. En dat was eigenlijk waar ik me continu mee vervulde. Doordat ik op jonge leeftijd veel geld verdiende, ging ik in de aandelen. Ik begon met mijn geld te gokken als het ware. Ik werd steeds hebzuchtig, ik wilde meer. Ik wilde op jonge leeftijd veel geld verdienen. En uiteindelijk in 1996, we zijn getrouwd in 1996. En in die periode zat ik volop in de aandelen. En ik gokte echt mijn bedragen van zo'n 100.000-150.000 gulden toen de tijd. Dus de ene dag won ik een hele hap en de andere dag kon ik zomaar weer kwijtwezen. En mijn vrouw Mirjam, die wist er wel deels wat van. Maar ja, die dacht, die is met een paar duizend gulden wat bezig. En het ging allemaal zo goed. Zij profiteerde er ook flink van mee. En liep elke week in de nieuwe kleren zo'n beetje, zou ik je zeggen. Dus die had ik wel een beetje onder de duim daardoor. Maar uiteindelijk ging ik na een jaar trouwen, ging het helemaal mis. Helemaal mis. Ik zette alles in. Ik wilde nog één klapper maken. Ik weet niet of je een beetje bekend bent in de aandelenwereld, in de opties en noem maar op. Levensgevaarlijk allemaal. Uiteindelijk ja getrouwd en we hadden een schuld van 240.000 gulden. Samen. En de feiten waren daar. Als de bank die kwam bij ons, de adviseur die zei van René, hoe gaan we dit oplossen? Mijn vader had een goedlopend bedrijf. Heeft de schuld afgelost onder die voorwaarden dat ik het weer zou proberen terug te betalen. Ik verdiende natuurlijk in die tijd goed door de sport. Ik had goede contracten en in die periode kwam er een nieuwe sponsor in de schaatssport. En ik had, zoals ik zo vaak had, weer geluk. Dat was DSB, Dirk Scheringa. En die bood mij een contract aan van 6 jaar met een optie van nog eens 2 jaar. En ik verdiende het dubbele van wat ik de jaren ervoor verdiende. Dus binnen 3 jaar had ik mijn schuld afbetaald. En daar ging ik weer. En ik leefde maar voor die sport. Voor die overwinning. Voor die aandacht van die mensen. Voor die tv. Voor al die vrienden. Daarnaast, 16 jaar kreeg ik verkering met Mirjam. 16, 17 jaar. Maar we waren ook vaak in het buitenland. Weissensee, Finland, Zweden, Japan, Canada, Amerika. Ik ben overal zo'n beetje geweest. Overal wedstrijden gereden. En daarbij ze met zo'n groep mannen op pad. Zo'n marathonteam, na een zware wedstrijd, een of ander kampioenschap, dan gingen we s'avonds stappen. Nou ja, dan kom je een kroeg binnen of een discotheek, ergens daar in Rovaniemi in Lapland, overschot aan vrouwen. En dan ben je een prooi. En dan kom je daar binnen gezellig een borreltje met elkaar. En dan is daar contact. Ik had verkering in die tijd al ruim een jaar. En eigenlijk weet je van, ik moet hier niet verder in gaan. Maar die bepaalde spanning, die kick, even dat contact, die aantrekkingskracht, en die kreeg me te pakken. En op een gegeven moment, voordat ik het wist, was ik in gesprek met een meisje. Een Fins meisje. En het groeide. Er begon iets in mij te ontstaan, iets te borrelen. De spanning, de kick van hè, zoenen. En uiteindelijk ging ik daar die avond voor de eerste keer vreemd, bedrogen op mijn eigen vriendin. Ik kwam weer thuis. De volgende dag mijn vliegtuig. En ik voelde me lamlendig. Ik dacht, wat heb ik nu gedaan? Je ziet je eigen partner weer. Je eigen vriendin. En daarvoor heb je gewoon met een andere meid in bed gelegen. Er was angst in mij, onzekerheid. Zou iemand van het team of vanuit die schaatswereld hier misschien iets gaan vertellen? Ik durfde het haar niet te vertellen. Aan de ene kant bang om haar kwijt te raken. En aan de andere kant schaamde ik me, beroerd. Dus ik stopte het weg. Ik dacht van, dit moet niet weer gebeuren. Vervolgens zijn we 3 maanden later, na de winter, zijn we weer op trainingskamp met ons team. Na een zware week trainen, afgemat, weer samen op pad. En dat gebeurde regelmatig. Ook na wedstrijden, dat we s'avonds nog even een kroegje indoken. En uiteindelijk gebeurde het weer. Weer die spanning. We kennen denk ik allemaal wel, als je verliefd bent geworden of geweest, of je bent getrouwd, of je bent vriend of vriendin, dan is daar iets. Ik zie jullie hier twee zo mooi zitten. Zijn jullie een echtpaar of een span of een... Are you married? Ja? Yeah? Dat bedoel ik. Dat is niet meer zo gebeurd. Hè? Dus er was een bepaalde aantrekkingskracht, een bepaalde spanning. En dat ging aan de haal met mij. Er kwam iets in mijn binnen, iets geestelijks, een lust, onreinheid, wat bij mij binnenkwam, wat me in de greep kreeg. En het werd steeds erger. Dus ik was enerzijds volop in die sport bezig. Ik trainde me helemaal, ik matte me helemaal af. Ik won wedstrijden, dus ik was de gevierde man. Ik had aandacht van de media. Geld wat me in de greep had. Vrouwen die ik niet meer... Die me gewoon in de greep kregen. En dat, het werd gewoon een levenspatroon. Op een gegeven moment was het zo ver dat het gewoon mijn gedachten steeds meer begon te vervullen. En je kan het geloven of niet, maar ik heb verscheidene keren in de kerk gezeten, want ik zat elke zondag trouw in de kerk, dat ik in de kerk zat en dat ik dacht aan andere vrouwen. Of dat ik helemaal aan de haal ging met sport, met trainingsschema's, met overwinningen, met dromen. Maar ook die onreine gedachten. Zit je in de kerk? Het had me te pakken. En ik werd steeds meer opgejaagd, als het ware, in mijn leven. Dus ik zocht weer, als die leegte daar kwam, die angst, die onzekerheid, dan zocht ik het weer of in een avontuurtje. En dan was er even dat moment, was het even weg. En dan was er weer de volgende dag. Of ik zocht het in die overwinning, die aandacht van al die mensen. Of ik zocht het in dat geld, in die mooie auto. In die mooie kleren. In die tijd, zo heb ik vanaf mijn 16e tot mijn 32e geleefd. 16 jaar. 16 jaar zou ik kunnen zeggen, die duisternisperiode. Ik was wel aanwezig, ik schaatste wel van Leeuwarden richting Hinderlopen, naar het zuiden toe. Af en toe was ik heel even in beeld. Zelfs met een interview in de visie van de EO in die periode. Want wij gebroeders Ruitenberg stonden bekend als de christenen. Waarom? Ja, we gingen naar de kerk. We gingen naar de kerk. Dus het moment dat ze weten dat je naar een kerk gaat of naar een gemeente gaat, heb je het plakplaatje van christen op je. Nou, reken erop dat ze je in de gaten houden. En zo ging mijn leventje verder. Ik leefde vol angst. Onzekerheid en af en toe die momenten. 19 augustus, ik ben op een ochtend aan het fietsen. Ik rijd van dorp naar dorp over de Veluwe. En ik kom weer in het dorp Oldebroek binnen, waar ik woonde. oudeling van de kerk ziet mij aankomen. En ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gehad, dat je soms ergens zo'n onbestendig gevoel hebt. Als je ergens binnenkomt of op een plaats bent, dan voel je iets van, hé, kom eens wat aan de hand weer. Dat gevoel had ik ook. De oudeling van de kerk ziet mij aankomen en zegt van, nee, er is iets ergs gebeurd. Ali, de vrouw van mijn broer Henry, mijn schoonzus, had net een ernstig ongeluk gehad, half uurtje ervoor. Ik had net de avond ervoor nog bij Henry en Ali in de auto gezeten, we hadden verjaardag gehad. Ik was veel bij Henry en Ali thuis, ik heb 15, 16 jaar bij Henry in de ploeg gezeten, dus ik was meer daar dan dat ik thuis was. Ik rijd naar de plek toe in het dorp, en een drukte, ambulance, brandweer, politie, sirenes. Verkeer werd omgeleid en ik kom eraan op mijn fiets en de politie ziet mij aankomen en ik hoor me dan zo roepen, ik moet daar naartoe, daar ligt Ali. En die politie die gaf mij de volgende mededeling dat Ali net daarvoor, een paar minuten ervoor, had die bericht gehad uit het ziekenhuis, dat Ali was overleden. Midden in het centrum. Ik denk hemelsbreed nog geen 100 meter van hun eigen huis af. Aangereden door haar buurman. Een oude man van 85 jaar, waar ze 25 jaar naast hebben gewoond. En ik hoorde dat. En ik stond daar op mijn ik was daar met mijn fiets. En ik stond daar. En ik knikte letterlijk door mijn knieën. Knikte ze door mijn knieën. En ik viel neer op de grond. Huilend. Ik brak in één keer helemaal. Weet je wat het is, mensen? Ik had zo'n overlevingsdrang. Ik had zo'n... Er was iets in mij om de sterke maar te zijn. Altijd maar de sterke, de stoere te zijn. En maar niet huilen. Ik had 16 jaar, wat zeg ik, misschien wel 20 jaar lang geen druppel gehuild. Niks, geen traan gelaten. En daar brak ik en ik begon te huilen. En ik zei van waarom Ali... Er was woede, er was emotie, verdriet, alles door elkaar. Het greep me aan. Ik heb 20 minuten tegen de spar midden in het dorp gezeten janken. Er was een vriend bij mij, die heeft me op een gegeven moment omhoog getrokken en zei, nee, we gaan verder. Toen ben ik naar mijn broer Henry gegaan. Dan heb je 16 jaar bij elkaar in de ploeg gezeten. En dan val je elkaar in de armen. In de wetenschap wie Ali was. Een bijzondere vrouw, heel eenvoudig. Ali zei een maand voordat ze stierf tegen mijn broer Henry, als ik moet kiezen tussen jou en Jezus, dat Jezus voor mij op nummer 1. Hij is mijn koning. 8 kinderen bij ons thuis, allemaal naar de kerk. Van evangelisch tot hervormd, gereformeerd, we gaan overal naartoe. Tot die tijd was de enige, op de verjaardagen, ik weet niet hoe het bij jullie thuis er aan toe gaat, was de enige die durfde te spreken over Jezus was Ali. En wij lachten naar uit. Daar praat je toch niet over. Is wel belangrijk, maar ja, toch niet zo op een verjaardag. We hadden over sport, over de vakanties, over de caravan, dan noem maar op. En Henry en de gezin en wij als familie ervoeren in die week bijzondere dingen. Wij wisten eigenlijk ten diepste, Ali is bij God, bij haar Heer. Ze is thuis. En toch kon ik het niet helemaal plaatsen in mijn leven. Het was zo'n dubbel gevoel. Eigenlijk wist ik wie zij was. En eigenlijk door die hele gebeurtenis heen was er als het ware een zaadje in mij geplant. En God kreeg eindelijk in mijn leven de mogelijkheid dat mijn hart openging. En er moest dit voor gebeuren. Is het niet triest? Dat er mensen moeten sterven. Dat God... in deze wereld, de wereld moet schudden om ons wakker te maken. Misschien ben ik hier vanochtend om jullie wakker te schudden. Zo werd ik die ochtend wakker geschud. We hebben allemaal eigen keuzes. En er was een verlangen in mij en ik begon te zoeken. Ik begon de Bijbel te lezen. Ik heb ook andere religies allemaal onderzocht. De Koran, boeddhisme, het hindoeïsme. Maar Gods woord, de liefde van Christus, die trok mij. Die was zo anders dan elke religie. Wat een genade, wat een liefde. En ik zoog het op en ik begon te zoeken, ik begon te bidden. En een jaar na het sterven van mijn schoonzus was er een cursus. Dat ging over wie op zoek en hongerig waren. Op zoek naar God. Ik ging er naartoe die eerste avond. In Elburg, waar ik nu woon. Hongerig, ik denk na 4 maandagavonden. Een cursus in de kerk, ik had er nog nooit van gehoord dat dat kon überhaupt. Want ik ging alleen maar zondags. Elke zondag. En ik kom daar die eerste maandagavond bij ons op de Veluwe. 350 tot 400 mensen. En achteraf heb ik begrepen, hoe komt dat nu dat er zoveel mensen zijn gekomen? Er is vanaf 2000 tot 2003, is er een groep mensen, week in week uit bij ons op de Veluwe, lopend, een gebedswandeling hebben ze gedaan, voor een verandering, voor een herleving, voor een opwekking bij ons op de Veluwe. Het heeft 3 jaar geduurd en misschien daarvoor is er ook gebeden. En ik kom daar naartoe die eerste avond, al die mensen zitten daar en ik dacht van, dit is zo anders dan wat ik ooit heb gevoeld. En er was een honger in mij. Wat een honger. En die man die begon te spreken, de evangelist. En hij pakte de Bijbel zo. Hij zei, dit is Gods woord. Dit is Gods woord. En dit woord, dat snijdt. Het is een tweesnijdend zwaard. Hij snijdt dwars door. Door midden. Snijdt dwars door midden. En het is voor of het is tegen. Niet van beide, ieders de helft. Daar zouden jullie niet mooier van worden. Als je de helft van jou zou zien en die helft, nou, dat zou er heel vreemd uitzien. Ik vind u zo in uw geheel veel mooier. Het is voor of het is tegen. Snijd dwars de midden. Dit woord, dit spiegelt ons. Dit woord, als wij dit gaan lezen, laat zien wie God is en wie jij bent. En jij bent. Hij laat zien wie wij zijn ten opzichte van hem. En het maakt duidelijk dat wij die Christus, die Jezus, nodig hebben om gered te worden. Om genezen te worden. Om bevrijd te worden. Om een nieuwe schepping te zijn. Jezus komen ze dat wij een nieuwe schepping zullen zijn. En die man die sprak daarover en dat kwam in als een bom. En hij had het over al dat oude leven, de oude mens, al die zonden. Man, ik dacht van, jij moest eens weten wat ik op mijn kerfstok heb. Ik ben het niet eens waard. Hij zei van, maar je bent het wel waard. Jezus is gekomen voor iedereen. En ik weet niet hoe uw leven eruit ziet. Misschien is het wel zwart, in en in zwart. En voel je je zo schuldig op dit moment. Dan zeg ik, gefeliciteerd vanochtend. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij is gekomen om je er vrij van te maken, om het je te vergeven, maar ook om er echt bevrijd van te worden, zodat het geen grip meer op ons krijgt. Het is niet alleen maar gered zijn, en dank u wel, Heer, en we gaan op onze stoel zitten. Dat is niet het geloof. Het geloof is door gered te zijn, vervuld te zijn met de liefde van hem, vervuld te zijn met de Heilige Geest, verantwoording nemen, in beweging komen. Hem als het ware zichtbaar maken in deze wereld. Die man die zei eigenlijk aan het eind van de eerste avond, wie is er in Erenberg? Wat is je identiteit? En ik wil u vanochtend vragen, stuk voor stuk, of je nu aanbiddingsleider bent of oudste bent, of je gewoon als gast zit, wie ben je werkelijk? Wie ben je werkelijk? Kijk eens in de spiegel. Durf eerlijk te zijn. Misschien worstel je ergens mee. En heb je het weggestopt. En heb je er nog iets overheen gestopt. En je hebt steeds meer dingen verstopt. En je leeft als het ware gebonden in de gevangenis. Die man die sprak en die zei, we gaan maar eens een week met jezelf aan de slag. Wat is je identiteit? En in die week liet ik als het ware. En we zouden eigenlijk als het ware, als we al het licht hieruit hadden, alles dicht zouden doen, zou hier helemaal donker zijn. En we zouden ons leven eigenlijk eens even de revue laten passeren van wat we allemaal hadden gedaan. In die duisternis en dan in één keer komt dat licht erop. We doen in één keer de lamp aan en we gaan in één keer zicht krijgen op die duisternis. Ik kan je vertellen, ik kon de zaal hier wel uitvluchten. Dat voelde niet prettig om ermee geconfronteerd te worden. En ik werd geconfronteerd met mijn vuile leven. Egoïst, een bedrieger, een leugenaar. En in die week werd ik van hoogmoedige, trotse, egoïstische sportman die het gemaakt had voor de wereld, vanaf dat hoge podium, vanaf die kansel, zoals die dominee wat ik net zei, ik moest die deur, want ik was net als die dominee, hè? Ik stond daar ook trots en fier in mijn leven, zogenaamd. Maar ik moest het deurtje open doen. En ik moest trapje voor trapje naar beneden. Ja, en nog verder dan dat podium. Tot hier, op de knieën. Klein worden. En in die week, ik huilde. En ik huilde. Ik liet het licht op mij schijnen. En ik dacht van, wat heb ik er een zootje van gemaakt? Maar ik begon de liefde van Jezus in die week te ontdekken. In die week begon ik te ontdekken wie hij was. Als wij zelf afdalen, dan is hij daar. Maar als wij op de troon zitten, dan zit hij onder in de kelder. En dan kijken we dwars over hem heen. Dan zien we hem amper. We weten ergens dat hij er is. Het moet omgekeerd. En dat mocht ik in die week ontdekken. Ik wist dat ik hem nodig had. Ik kon mezelf niet rechtvaardigen. Niet door de wet te houden of door goede werken te doen. Maar door zijn liefde, door zijn genade. Tweede maandagavond, ik er weer naartoe. En de spreker nodigde ons uit, halverwege de avond. Hij zegt, degene die een nieuwe schepping wil worden, diegene die dat oude leven, die oude mens wil afleggen, mag nu naar voren komen. En ik zal je vertellen, het ging tijdens het lied, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik gooide de stoel aan de kant. Kon me helemaal niks meer schelen wat mensen van me vinden. Er was familie, vrienden, van alles was er. Ik knielde neer, er was een mooi kruis, stond er voor het podium. En ik knielde er neer, ik had een papier meegenomen, ik had mijn leven als het ware erop geschreven en ik heb verscheurd. En ik zei van, Heer, dank u, wat een liefde. Ik geef mijn leven, mijn oude leven nu. En ik mag dat nieuwe ontvangen. En ik werd daar die avond opnieuw geboren. Ik werd een nieuwe schepping. En mijn leven is vanaf die dag niet meer hetzelfde. Geen dag tot op de dag van vandaag. Maar als God in jouw leven komt, dan komt ook de waarheid binnen. Want hij is de weg, de waarheid in het leven. Ook de waarheid, die klaagt jou aan. Ik moest dingen in orde maken. Ik moest naar mijn vrouw toe. Ik moest opbiechten. Terwijl dat ik net op dat moment mijn vrouw en mijn gezin tot bloei wilde laten komen. Want ik was van binnenuit veranderd. Ik wilde niet meer voor mezelf leven. En dan moet je een boodschap gaan brengen dat je je eigen vrouw hebt bedrogen. Dat is een mooie opdracht. Ik kon het niet. Ik wist dat ik haar pijn ging doen. En ik wilde niet nog meer pijn doen. Maar de Heilige Geest, die droom mij ertoe. Die zei van, breng het in het licht. Wat er ook in Jacobus 5 staat. Beleid elkaar je zonden en er zal genezing zijn. Er zal bevrijding zijn. De duisternis zal er geen grip meer op hebben. En na 3 maanden ging ik op de knieën. Een moment, nou, zo zal de hel er ongeveer uitzien, zou ik denken. Vreselijk. Wat een uitbarsting, wat een woede en wat een emoties kwamen daar vrij bij Mirjam en bij mij samen. Je wil het niet weten. En die avond vroeg ik haar om vergeving. Ze zei, met mijn gevoel kan ik je echt niet vergeven. Maar met mijn wil besluit ik vanavond om je alles te vergeven. We hebben samen de handen gevouwen, we zijn gaan bidden. Er is geen therapeut aan te pas gekomen. Geen psychiater. Maar de heelmeester zelf was erbij. Hij is in staat om ons te genezen. We zijn nu 12 jaar verder. En het gaat heel goed met ons. Wij willen alleen maar leven als gezin. We hebben kinderen 17, 15 en 13. Gisteren zijn alle 3 kinderen naar de eeuwjongerendag geweest. 2 weken terug waren ze alle 3 te kamperen op opwekking. Mijn zoon Tom is 17 jaar, heeft een half jaar geleden een jongen van zijn voetbalteam bij de Heer mogen brengen. Die, ik zei het net nog tegen Jeff en de oude, die is radicaal veranderd, die jongen. Het heeft te maken, wat doen wij ze voor? Hoe echt zijn wij? Hoe puur zijn we? Zijn we werkelijk vrij? En ik wil jullie uitdagen, mensen. Ik wil jullie uitdagen. Wat er nodig is in deze tijd, ook om je jeugd binnen te krijgen, meer jeugd, is echtheid. Wees kwetsbaar. Ga niet boven ze staan. Maar ga naast ze staan. Durf eerlijk te zijn dat je fouten maakt in je leven. Ik heb met mijn zoon gesprekken, ik ben 17 jaar, nou die hormonen die beginnen wel een keer hoor. Hoe gaat hij daar dan vorm aan geven? Gaat hij niet dezelfde fout als dat ik heb gemaakt? Dat betekent dat ik hem mag onderwijzen. Ik mag met hem in gesprek over een natte droom of zelfbevrediging. Ja, maar van die moeilijke termen waar we liever niet over praten. Maar waar ik als vader hem mee kan helpen. Zijn we kwetsbaar? Zijn we toegankelijk voor onze kinderen, voor onze jeugd? Kunnen wij ook nog wat van hun leren? Of denk je alleen maar dat zij van ons moeten leren? En ik daag jullie uit, mensen. Hier in Sneek. Friesland. Er gebeurt veel in Friesland, gelukkig. Er zijn mannen die aan het opstaan zijn. Ik spreek regelmatig bij de Noordermannen. Gemeentes, ik zie dat gemeentes dat er weer een verlangen komt. En ik voel hier in deze gemeente, er is een verlangen naar echtheid. En ik wil jullie erin bemoedigen. Dus ik wil jullie enerzijds een klein beetje vermanen, maar ik wil jullie ook bemoedigen. Strek je uit naar de liefde van Hem. Ga zijn opdracht uitleven hier in Sneek en omgeving. Tot eer en glorie van zijn naam, want daarvoor leef je. De tijd is kort, het is 1:58. Mensen, ga doen wat de Heer van je vraagt. Ga in zijn bestemming, in zijn roeping wandelen. Amen. We gaan straks avondmaal vieren. We gaan het feest van de ongezuurde broden gaan we eten, hè? De matzes. Als je er goed over nadenkt wat erin zit. Het heeft te maken met het feest van de ongezuurde broden. Het zuurdesem, zonde. De Heer zegt, die zonde moet uit ons. Die matzes zijn ongezuurd. Zonde, zonde. We moeten ons naar uitstrekken. En we zijn niet perfect, we zijn niet zondeloos. Maar we mogen ons er wel naar uitstrekken om meer heilig te zijn. Want Jezus zegt, of God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dat die duisternis geen grip om ons krijgt. We gaan samen het avondmaal vieren en ik geef het weer over aan de oudsten. Dank u wel en heel veel zegen. Het heeft trouwens iets langer geduurd, geloof ik, hè?